Namens de kerkenraad wordt u het volgende meegedeeld, gemeente. Maandagavond om 19:30 is er kerkenraadsvergadering. De jaarlijkse voorjaarsverkoping zal deze week gehouden worden vrijdagavond van 19:30 tot 21:00 en zaterdag van 21:30 tot 21:00. Allen hartelijk welkom. Voor de eerste maal vindt afkondiging plaats van de aanvraag tot kerkelijke huwelijksbevestiging van Wouter Steunenberg en Katinka van Wezel. Volgende week zondag hoopt u voor te gaan kandidaat A. Hoekman. Er is nog de vraag, willen helpers voor het schoonmaken van de kerk zich melden bij broeder A. Hollaar? En de collecten zijn vandaag er is één collecte bestemd voor de kerk. Volgende week is de eerste collecte bestemd voor de diaconie en de tweede voor het hospice Calando in Dirksland. Dit alles zo de Heere wil en wij leven. Laten we samen deze dienst aanvangen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt, die eeuwig leeft en die nooit zal laten varen de werken van zijn handen. Amen. Gemeente, laten we samen zingen van Psalm 84, het vijfde vers. O God, die ons ten schilde zijt en ons voor alle ramp bevrijdt, aanschouw toch uw gezalfde koning. Psalm 84, het vijfde vers. stellen ons gemeente voor Gods heilige wet in de 10 geboden. En in aansluiting daarbij zingen we van Psalm 51 het eerste en het tweede vers. Gena, o God, gena, hoor mijn gebed. En wat er volgt in Psalm 51, 1 en 2 na de lezing van Gods wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is.
Thank you.
Onze schriftlezing vanochtend, gemeente, is uit het Evangelie naar de beschrijving van Lucas, hoofdstuk 15, de versen 1 tot en met 24. We lezen Lucas 15, de eerste 24 versen. Daar luidt het woord van God. En al de tollenaars en de zondaars naderden tot de Heere Jezus om hem te horen. En de fariseeën en de schriftgeleerden murmureerden, zeggende: deze ontvangt de zondaars en eet met hen. En hij sprak tot hen deze gelijkenis, zeggende: wat mens onder u, hebbende 100 schapen en één van die verliezende, verlaat niet de 99 in de woestijn en gaat naar het verlorene totdat hij hetzelfde vindt? En als hij het gevonden heeft, legt hij het op zijn schouders, verblijd zijnde. En te huis komende roept hij de vrienden en de geburen samen, zeggende tot hen: wees blij met mij, want ik heb mijn schaap gevonden dat verloren was. Ik zeg u lieden dat er alzo blijdschap zal zijn in de hemel over één zondaar die zich bekeert, meer dan over 99 rechtvaardigen die de bekering niet van noden hebben. Of wat vrouw, hebbende 10 penningen, indien ze 1 penning verliest, ontsteekt niet een kaars en keert het huis met bezemen en zoekt naastig totdat zij die vindt? En als zij die gevonden heeft, roept zij de vriendinnen en de geburinnen samen, zeggende: wees blijde met mij, want ik heb de penning gevonden die ik verloren had. Alzo, zeg ik u lieden, is er blijdschap voor de engelen Gods over 1 zondaar die zich bekeert. En hij zeide: een zeker mens had 2 zonen. En de jongste van hen zeide tot de vader: vader, geef mij het deel van het goed dat mij toekomt. En hij deelde hun het goed. En niet vele dagen daarna, de jongste zoon, alles bijeen vergaderd hebbende, is weggereisd in een vergelegen land en heeft aldaar zijn goed doorgebracht, levende overdadiglijk. En als hij het alles verteerd had, werd er een grote hongersnood in datzelfde land, en hij begon gebrek te lijden. En hij ging heen en voegde zich bij een van de burgers van dat land, en die zond hem op zijn land om de zwijnen te weiden. En hij begeerde zijn buik te vullen met de draf die de zwijnen aten, en niemand gaf hem die. En tot zichzelf gekomen zijnde, zeide hij: hoeveel huurlingen mijns vaders hebben overvloed van brood, en ik verga van honger. Ik zal opstaan en tot mijn vader gaan, en ik zal tot hem zeggen: vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u, en ik ben niet meer waardig uw zoon genaamd te worden. Maak mij als een van uw huurlingen. En opstaande ging hij naar zijn vader. En als hij nog ver van hem was, zag hem zijn vader en werd met innerlijke ontferming bewogen. En toelopende viel hem om zijn hals en kuste hem. En de zoon zeide tot hem: vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u, en ben niet meer waardig uw zoon genaamd te worden. Maar de vader zeide tot zijn dienstknechten: brengt hiervoor het beste kleed en doet het hem aan, en geeft hem een ring aan zijn hand en schoenen aan de voeten, en brengt het gemeste kalf en slacht het, en laat ons eten en vrolijk zijn. Want deze mijn zoon was dood en is weder levend geworden. En hij was verloren en is gevonden. En zij begonnen vrolijk te zijn. Tot zover onze schriftlezing voor vanochtend. We zoeken samen Gods aangezicht in de gebeden. En wij doen ook voorbeden voor zuster Nachtegaal. Ze is geopereerd en ze maakt het vrij goed. Ze hoopt deze week ook naar huis te mogen. Laten we samen bidden. Eeuwig Heere in de hemel, u brengt ons samen in uw huis vanochtend, hoewel we het moeten belijden dat we dat niet hebben verdiend. We hebben het gezongen samen met Psalm 51 dat we schuldig staan tegenover uw heilige wet die we hebben gehoord. En u weet het, Heere, of het werkelijk waar is dat we gevoelen de grootheid van ons kwaad. Zou u ons daarmee willen zegenen? Voor het eerst of weer opnieuw. Dat we het werkelijk beleven, doorleven mogen. Hoe diep onze zonde tegen u gaat. Hoe groot dat kwaad is. Heer, wat een zegen zou dat zijn als u ons dat vanochtend zou willen schenken. Want we hebben het toch gelezen uit uw woord en straks mogen we het toch ook horen in de prediking van uw woord. Wat een zegen het is als een mens tot zichzelf komt en in het licht van uw goedheid zijn eigen of haar eigen schuld leert inleven en leert belijden en zo tot u vlucht. Heere, wie zo tot u vlucht, die beschaamt u toch niet. Zo naderen we tot u, Heere, en we bidden u, wilt u ons zegenen vanuit uw woord en met uw woord. Schenkt u ons uw geest vanochtend. Uw geest die in al de waarheid leidt, maar die toch ook altijd het uit Christus neemt en het verkondigt. Zou u dat willen doen? U kent ons, u weet wie wij zijn, u kent ons nog veel beter dan dat we onszelf ooit kennen kunnen. Schenkt u ons wat we nodig hebben vanochtend. Schenkt u ons die zegen dat we in de spiegel van uw wet mogen zien wie we zelf zijn. En dat we schrikken mogen. Schenkt u dat in het bijzonder, Heren, aan diegenen die nog onbekeerd voortleven op een onverschillige manier, of misschien op een heel godsdienstige manier, maar die nog nooit hebben gezien wie ze zelf zijn voor u. Die nog nooit hebben gezien wie u bent. Dat u recht hebt op ons leven. En dat u buiten Christus een toornend God bent. Maar dat u in uw Zoon, de Heer Jezus Christus, een genadig Vader bent. Heere, schenkt u dat. Maar schenkt u dat ook aan diegenen van uw kinderen die misschien ver zijn afgedwaald. Die niet leven zoals ze moesten leven. Wilt u hen ontdekken aan hun verkeerde weg. En terugleiden op de weg die ten leven leidt, de weg van u. Zegent u, Heere, ook hen die heel dicht bij u mogen leven. Geef dat het velen van ons mogen zijn. En wilt u hen onderwijs geven vanuit uw woord vanochtend. Ook als het gaat over de bekering vanuit de gelijkenis van de verloren zoon. Heren, dat is toch een boodschap waar we als het goed is nooit bovenuit groeien. En als we er bovenuit groeien, dan hebben we toch zo nodig dat u ons er naar terugleidt. Dat we telkens weer leren om niets meer te zijn dan bedelaars aan uw troon. Om telkens weer te leren dat u zo eeuwig meevalt voor wie de schuld beleidt en dat u een ontfermend God bent. Heere, zegent u diegenen die u zoeken, maar die het idee hebben dat ze u niet vinden kunnen. Wilt u het vanochtend omkeren en wilt u hen vinden terwijl ze het moeten beleiden dat ze nooit goed hebben gezocht. Zegent u, Heere, hem die u roept om uw woord te verkondigen. Dat werk wat geen mens van zichzelf kan. Zegent u hem met uw geest. Opent u uw woord. En wilt u geven dat de woorden die klinken werkelijk uw woord zullen zijn. En paart u daaraan de werking van uw geest. Zodat dat woord krachtig doorwerkt in het midden van de gemeente. Bij jongeren en bij ouderen. Bij wie heel dicht bij u leeft en bij wie heel ver bij u vandaan is. Opent u, Heere, harten die nog gesloten zijn. Dat kunt u toch alleen, o Heilige Geest. Ja, Heere, dan bidden we u vanochtend om niets minder dan dat u zelf in ons midden aanwezig bent. Als een die dient. Heere Jezus Christus, u die bent opgestaan met macht en die zo het leven aan het licht hebt gebracht, wilt u tonen dat u als de opgestane vorst van Pasen nog altijd uitdeelt van wat u hebt verworven. En zou u ons zo vanochtend verwonderd willen doen staan vanwege uw grote daden. Zegent u ons met schuldbesef. Zegent u ons met de kennis van u, met de kennis van Christus, die alle verstand te boven gaat. Als we zo tot u naderen, heren, dan bidden we u ook voor zuster Nachtegaal. We danken u dat ze het tot nog toe vrij goed maakt. En we bidden u dat ze inderdaad ook in de komende week naar huis mag, zoals verwacht wordt. Wilt u haar verder ook goed zijn en nabij. We bidden u, heren, op deze moederdag ook voor alle moeders in de gemeente. En we danken u dat u die grote zegen geeft van het moederschap. Een zegen voor moeders en een zegen voor kinderen. En we bidden u, heren, dat u die moeders die u geeft ook zegenen wilt. Wijsheid wilt geven in de opvoeding, waar dat niet altijd gemakkelijk is. Kracht wilt geven voor hun veelvuldige taken. En we brengen u, heren, de dank voor wat u geeft in moeders. En tegelijkertijd bidden we u, heren, schenkt u ons echte moeders die hun kinderen leiden naar de Heere Jezus Christus, voor wie het niet het belangrijkste is dat hun kind dit bereikt of dat bereikt in deze wereld, maar dat ze u, de Heere, zullen kennen. Heren, als u ons met zulke moeders zegent, dan is er toch ook veel te verwachten van uw genade en voor de toekomst van de gezinnen en van de gemeente. We bidden u tegelijkertijd, heren, voor diegenen die juist op moederdag een stuk pijn voelen, omdat ze nooit werden gezegend met de kinderzegen. Omdat ze een stuk pijn voelen, omdat hun kinderen een heel andere weg zijn gegaan. Heren, ontfermt u zich over hen en wilt u tonen dat u, de Heren, ervan af weet en dat u goed bent voor wie bij u de toevlucht zoekt. Heren, wilt u geven aan de wereld om ons heen die van die moederdag een commercieel gebeuren maakt, dat ze het zien mogen hoe goed het christelijke gezinsleven is. En dat veel van de ontwrichting in de maatschappij die we om ons heen zien en soms heel dichtbij terug te voeren is op dat we zijn afgeweken van uw goede geboden. Van uw bedoeling voor man en voor vrouw en voor gezinnen. We bidden u, heren, vanochtend ook voor al die plaatsen waar uw woord wordt verkondigd. Zegent u uw woord, breidt u uw koninkrijk uit, ook vandaag. En wilt u ons gebed horen. Niet omdat wij dat zouden verdienen, want dat doen we niet. Maar enkel omwille van uw Zoon, de Heer Jezus Christus, die als de hoge priester aan de rechterhand van de Vader altijd leeft om voor de zijnen te bidden. Uit genade. Amen. U krijgt gelegenheid, gemeente, om de Heere te dienen met uw gaven. En bij de inzameling van de gaven zingen we van Psalm 130 het eerste en het tweede vers. Uit diepten van ellende roep ik met mond en hart tot u die heil kunt zenden. Psalm 130 vers 1 en vers 2 ter inleiding op de prediking. tekst voor de prediking van vanochtend, gemeente, vindt u in Lucas 15, de versen 11 tot en met 24. De gelijkenis van de verloren zoon, althans het eerste gedeelte daarvan. Lucas 15, vers 11 tot en met 24, waarvan we nu alleen lezen vers 17 en 18 en 19. En tot zichzelf gekomen zijnde, zeide hij: hoeveel huurlingen mijns vaders hebben overvloed van brood en ik verga van honger. Ik zal opstaan en tot mijn vader gaan. En ik zal tot hem zeggen: Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. En ik ben niet meer waardig uw zoon genaamd te worden. Maak mij als een van uw huurlingen. Straks aan het einde van de prediking, na het amen, zingen we van Psalm 103... het zesde vers, Psalm 103, vers 6. Gemeente, de gelijkenis van de verloren zoon is natuurlijk de meest bekende gelijkenis. Waarschijnlijk kent iedereen hier in die kerk deze gelijkenis erg goed. En u zou kunnen denken, toen er werd gezegd dat de prediking daarover ging, dan weten we al wel wat er komt. Dat is eigenlijk zo voorspelbaar als wat. Dat kun je van tevoren al wel zeggen hoe dat zal gaan. Maar als u dat denkt, dan kunt u misschien ook wel antwoord geven op de vraag waar dan deze gelijkenis over gaat. Wat is het onderwerp van deze gelijkenis? Nou zegt u, dat ligt nogal voor de hand, want dat staat erboven: de verloren zoon. Maar wie is dat dan? Ja, dat is toch die jongste zoon die naar een vergelegen land gaat en daar tot bekering komt en terugkeert. Dat is de verloren zoon. Ja, die zoon die is verloren, zeker. Maar hij wordt ook gevonden. Hij is de gevonden verloren zoon. Althans, dat zegt zijn vader van hem. Deze zoon was verloren en is gevonden. Maar zijn broer, die oudste zoon, dat gedeelte van de gelijkenis dat we vanochtend niet gelezen hebben, is die niet net zo goed verloren of nog meer verloren? Als hij niet wil binnengaan in het huis van de vader. Eigenlijk zijn ze allebei verloren, die twee zonen. De verloren zoon, de ene verloren zoon en de andere verloren zoon. Wat is het onderwerp van de gelijkenis? Het is nog niet zo makkelijk te zeggen. Eigenlijk gaat deze gelijkenis niet zozeer over één van die twee zonen, maar over die vader. Vers 11 zegt: een zeker mens had twee zonen. En uit het vervolg blijkt: dat is een vader. En die vader, die heeft een vaderhart met vaderlijke ontferming voor die ene verloren zoon en voor die andere verloren zoon. En zo willen we deze gelijkenis benaderen. Vanuit wie die vader is, in wie we zien oplichten wie de Heer Jezus Christus is. En dan zullen we vanochtend stilstaan bij die verloren jongste zoon, en als de Heer het geeft vanavond bij de verloren oudste zoon. En natuurlijk kunnen we niet alles behandelen, dat begrijpt u. Je zou er net zo goed een preek en serie over kunnen houden natuurlijk. Dat doen we vandaag niet. Maar Spurgeon heeft eens een keer gezegd: eigenlijk zou elk jaar een keer over de verloren zoon gepreekt moeten worden. En zo luisteren we vanochtend naar de boodschap van deze tekst onder het thema de verloren jongste zoon. En we zien drie dingen. We zien allereerst zijn verlorenheid, vervolgens zijn verootmoediging en in de derde plaats zijn vergeving. De verloren jongste zoon, zijn verlorenheid, zijn verootmoediging en zijn vergeving. We hebben het gelezen, gemeente, dat er in Lucas 15 wel drie gelijkenissen over het verlorene staan. Drie gelijkenissen die eigenlijk hetzelfde thema behandelen: het verloren schaap, de verloren penning en de verloren zoon. En het is niet zonder reden dat de Heer Jezus Christus zo heel uitgebreid ingaat op dat thema van het verlorene. Dat gezocht wordt en dat gevonden wordt. Er is een heel duidelijke aanleiding voor. De Heer Jezus wordt namelijk aan het begin van hoofdstuk 15, in de eerste twee versen kunnen we dat lezen, omstuwd door tollenaren en zondaren. Mensen die komen om de boodschap van de Heer Jezus Christus te horen. En de Heer Jezus laat zich met die zondige mensen in en hij eet zelfs met hen. En de fariseeën en de schriftgeleerden die dat zien, die murmureren daarover, ze morren daarover, ze klagen erover. Deze ontvangt de zondaren en eet met hen. Daar zit iets in wat wij er niet direct in horen, maar wat de oosterling direct hoorde. Als je samen met iemand eet in het oosten, dan betekent dat je met heel je leven aan die persoon verbonden bent. Tafelgemeenschap is levensgemeenschap. En als de Heer Jezus met die zondaren en tollenaren eet, dan zeggen de fariseeën, hij eet met hen, dat betekent hij zal wel bij hen horen, hij is zelf één van hen. Hij zal zelf ook wel zo'n zondaar, zo'n tollenaar zijn, want anders laat je je niet met die mensen in. Dat is een aanklacht. En daarom is het dat de Heer Jezus daar zo breed op ingaat om uit te leggen dat het omgaan met het verlorene, het zoeken van het verlorene, zijn opdracht is. Zijn zending. De Zoon des Mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. De verloren zonen en dochters van het huis Israëls. Dat is de aanleiding voor deze drie gelijkenissen. En dat moeten we dus in gedachten houden, dat als de Heer Jezus spreekt over die verloren zoon, dat hij heel concreet denkt aan die zondaren, aan die tollenaren, die mensen die ver bij de God van Israël vandaan zijn gedwaald. En waarom dan drie gelijkenissen over het verlorene? Wel, onze gelijkenis is, om zo te zeggen, de climax of het toppunt van die drie gelijkenissen. In de eerste gelijkenis gaat het over één van de 100 schapen. 1% van je veestapel, dat is heel wat. In de tweede gelijkenis gaat het over 1 van de 10 penningen. 10% van het spaargeld. Als je dat kwijt bent, dan ga je op zoek. Maar in de derde gelijkenis gaat het over 1 van de 2 zonen. Daar zit een opeenvolging, een climax in. Eerst 1% van je veestapel. Dan 10% van je spaargeld. En dan 1 van je 2 zonen. En je kinderen druk je niet in percentages uit. 1 van de 2 zonen is verloren. Daar is de verlorenheid het allerdiepst. Want dan zou je een schaap moeten missen. Al zou je een penning moeten missen. Dat gaat nog. Maar als je nou 1 van je 2 zonen, 1 van je 2 kinderen moet missen. De verlorenheid gaat het diepst. En daarom gaat de vreugde aan het eind van de gelijkenis ook het allerhoogst. Wel, de gelijkenis begint ermee dat de jongste zoon het deel van het goed opeist waar hij recht op heeft. Geef mij waar ik recht op heb, wat mij toekomt. Sommige mensen zeggen, daar gaat hij al de fout in. Op zichzelf is dat al zonde. Maar in strikte zin is het dat niet. Wat deze jongste zoon hier doet, was toegestaan in het recht van die dagen. De oudste zoon zou immers zijn vader opvolgen in het boerenbedrijf. Het bedrijf was voor de oudste zoon. Maar als nou de jongste zoon ook iets voor zichzelf wilde beginnen, een bedrijf wilde beginnen, dan kon hij dat beter doen als hij nog jong was. En dan was er dus de mogelijkheid bij wet dat hij alvast het deel van de erfenis opeiste waar hij later recht op zou hebben. Zodat hij niet hoefde te wachten tot zijn vader overleden was en hij zelf misschien ook al te oud was om voor zichzelf te beginnen. En deze jongen in de gelijkenis is waarschijnlijk ongeveer 17, 18 jaar oud. Hij is blijkbaar nog ongetrouwd. En de mensen in Israël trouwden zo tussen hun 18e en hun 20e. En in die tijd was dat een mooie leeftijd om voor jezelf te beginnen. En om eventueel naar het buitenland te gaan. Ook dat is op zichzelf nog geen zonde wat die jongen hier doet. Het kwam bijzonder vaak voor dat mensen vanuit Israël emigreerden naar het buitenland. In de tijd van de Heer Jezus Christus woonden er zelfs 8 keer zoveel Joden buiten Palestina als in Palestina. Dus hoe pijnlijk het ook is binnen de familie, maar het is op zichzelf niet verboden wat deze jongste zoon hier doet. En toch, in het licht van het vervolg, begint hier natuurlijk al wel de verlorenheid van die jongste zoon. Want wat doet hij? Hij gaat weg bij zijn vader. Zijn vader die, zo blijkt uit deze hele gelijkenis, een goede vader was, die niet alleen voor zijn kinderen goed zorgde, maar zelfs voor dagloners. Mensen die een enkele dag bij hem kwamen werken. Zelfs voor die zorgde hij goed. En deze jongen verlaat zijn vader. Niet om een bedrijf op te gaan bouwen, niet om te werken aan een solide toekomst, niet om een gezin te stichten, maar om, ja, hoe staat het er in deze tekst, om naar een vergelegen land te gaan om zijn goed, zijn geld erdoor te brengen, levende overdadiglijk. Hij verkwist het geld. Hij gooit het over de balk. Het is dus niet zo dat hij een verkeerde zakelijke beslissing neemt, waardoor hij zijn hele kapitaal verspeelt en daardoor aan lager wal raakt. Nee, het is heel bewust dat hij al het geld erdoor brengt en spendeert in overdaad. Daar staat in de grondtekst een woord dat letterlijk betekent heilloos. Een heilloze manier van leven. Wat houdt dat dan in? Nou, zijn oudste broer zal er straks niet zo heel ver naast zitten als hij zegt dat deze jongste zoon zijn geld met de hoeren heeft doorgebracht. Deze jonge man heeft de bloemetjes buiten gezet. Eten en drinken en amusement en vrouwen. Dat is de verlorenheid van die verloren jongste zoon. Zo in een paar woorden. En als je het op je in laat werken, dan zie je toch zo in een paar woorden ook onze tijd getekend. Deze jongen heeft een vermogen. Hij verkwist het. En hij geniet in een leven van overdaad. Dat is toch precies zoals de mens van de 21ste eeuw in elkaar zit. Daar draait het toch nog om die begrippen. Een vermogen. Zorg dat je rijk wordt. Dat je veel geld verdient. Overdaad. Neem het ervan. Je leeft maar 1 keer. Genieten. En het zou u en jou en mij op kunnen vallen dat de mensen in onze tijd heel veel dingen lekker noemen. Lekker, dat gaat natuurlijk over eten eigenlijk. Maar je kunt ook lekker op vakantie en lekker dit en lekker dat. Genieten. Dat is onze wereld, toch? Nog nooit hebben de mensen zoveel geld gehad en zoveel vrije tijd gehad als de mensen in onze tijd. Wat in die tijd misschien een uitzondering was. Zo'n jongste zoon die erop uitgaat en die het ervan neemt en die ervan leeft. Dat is in onze tijd heel gewoon. Althans, op de plek waar wij leven. Genieten. De mensen in onze tijd hebben een enorme hekel aan geboden. Je moet mij niet vertellen wat ik moet doen en wat ik moet laten. Maar er is 1 gebod waar de mensen van houden. En dat is het gebod, je moet genieten. Zorg dat je ervan geniet. En wel, nu. Dat doortrekt het hele leven van de jongste zoon en dat doortrekt heel onze tijd. Geniet er nu van. Je weet niet wat er morgen gebeurt. Neem het er nu van. En zonder God. De jongen moest eerst bij zijn vader weg, voordat hij er zo op los kon leven. Vader moest het niet zien. Genieten zonder de Heere en buiten de Heere. Maar wel op zijn kosten. We gaan daar vanochtend niet breed op in. Maar het is natuurlijk zo dat door die levensstijl van overdaad en van genieten, de schepping door ons mensen stuk gemaakt wordt. En dat zien we hoe langer hoe meer. Al gaan we daar vanochtend niet breed op in. Die verloren zoon, hij leeft ervan totdat het op is. Dat is de eerste les vanochtend. Het raakt een keer op. De les voor diegene in ons midden die net zo leeft als die verloren jongste zoon, of in zijn of haar hart het liefste zo zou leven. Genieten. Alles wat je wilt, alles wat je begeert. Doen, kopen, meteen. Het houdt een keer op. Dat is de boodschap van deze tekst. En als het dan ophoudt, dan houdt het ook goed op. Er komt hongersnood in dat land. Het is op. En zo raakt het nog op. Het zij omdat het geld op is. Het zij omdat het leven op is. En dan is het hongersnood. Wat weten wij daarvan? Wij weten daar eigenlijk niks van. Wij mensen in het rijke Westen weten niet wat honger is. Maar deze jongen, hij snakt naar voedsel. Wat moet je dan doen? Hij voegde zich bij een van de burgers van dat land. Degenen die deze gelijkenis hoorden, de eerste hoorders ervan, hebben het direct geweten. Dat moet je nooit doen. Niet doen. Je moet als Joodse jongen naar een Jood gaan. Niet naar een van de inwoners van dat buitenland. Je moet naar de synagoge gaan en daar zeggen tegen een volksgenoot dat je in moeilijkheden zit en vragen of hij je helpen kan. Want wat gebeurt er als je naar een van de burgers van dat land gaat? Wel, dan krijg je problemen met de godsdienst. Problemen met de Sabbat. Iedereen die die gelijkenis hoorde, zoals de Heer Jezus ze uitsprak, heeft dat aangevoeld. Als je bij een heiden in dienst gaat, dan kom je voor grote problemen te staan. En deze Joodse jongen wordt praktisch gedwongen om zijn godsdienst op te geven, want die nieuwe werkgever houdt heus geen rekening met de Sabbat. En hoewel dat het thema niet is vanochtend, zouden we juist in onze tijd daar natuurlijk een heel aantal lijnen naar vandaag kunnen trekken. Maar de zondagsrust, hoe langer hoe meer onder druk komt te staan, ook in ons land. En het hoe langer hoe moeilijker wordt om de zondag voor de dienst aan de Heere echt apart te zetten. De zonde in het leven van deze jongen, dat moeten we zien, wordt steeds groter en breidt zich als een olievlek uit. Want hij moet zelfs bij de varkens gaan zitten. Een van de burgers van dat land stuurt hem op zijn land om de varkens te weiden. Die keurige Joodse fariseeën en schriftgeleerden die deze gelijkenis van de Heer Jezus hebben gehoord, zullen hebben gegruwd. Varkens. Dat zijn onreine beesten. Als Jood mag je daar niet bij in de buurt komen, want dan word je onrein. Ook onrein voor de dienst aan de Heere. En deze Joodse jongen krijgt een baan als varkenshoeder. Hij zit van dag tot dag in de onreinheid, in één poel van onreinheid. Vreselijk. Zo werkt en leeft hij daar, deze verloren jongste zoon. En dan wil hij ook nog eten wat de varkens hebben. Die draf, dat was eigenlijk veevoer, maar in uiterste gevallen kon je als mens dat ook wel eten. En deze jongen, Deze Joodse jongen is jaloers op onreine varkens. Hij zou graag aanschuiven bij die varkensdrog, tussen de varkens in. Maar niemand gaf het hem. Vreemd zinnetje eigenlijk. Hij kon er toch bij. Hij was toch de varkenshoeder. Hij kon dat varkensvoer toch pakken, maar niemand gaf het hem. Waarschijnlijk is de suggestie die in de tekst ligt, dat deze Joodse jongen het gestolen heeft. Ook dat wisten de hoorders. Wat doet iemand die echt honger heeft, die eten in de buurt ziet, die erbij kan? Waarschijnlijk steelt hij het. Deze Joodse jongen heeft waarschijnlijk varkensvoer gestolen. Dieper kun je niet vallen. Hij is met recht een verloren zoon. Ja, dat is de verlorenheid van die verloren jongste zoon. En wij, is het ook niet onze verlorenheid? Dat wij het liefste het leven willen genieten buiten de Here. Zo is het toch begonnen bij Adam. Genieten buiten God en zonder God. Terwijl wij mensen geschapen zijn, de kerkvader Augustinus zegt dat ergens, om de Here te genieten en alle andere dingen in dit leven te gebruiken. Maar genieten moeten we van de Here, maar sinds onze val in Adam willen we genieten van deze wereld en onze begeerten volgen. Geldt dat voor u, voor jou, voor mij? Zo steken wij toch in elkaar, van onszelf. Al die mooie dingen die de wereld ons voorspiegelt, en dan kan dat op een manier waarvan iedereen zegt dat is helemaal mis natuurlijk, als je je daarin laat gaan, maar het kan ook op een heel keurige manier. Maar het leven volgens je begeerte, het leven volgens wat je hart je ingeeft, dat wil ik hebben, dat wil ik kopen. En wij leven in een tijd waarin die verleiding bijzonder groot is. Maar waar loopt het op uit? Wat is de les voor ons? Het loopt uit op hongersnood en het loopt uit op gebrek. Denk aan die rijke man. Die schuren liet bouwen. Maar wiens ziel van hem werd afgeëist. Denk aan die rijke man die alle dagen vrolijk en prachtig leefde voor alles wat er te genieten was in deze wereld. En hij sloeg zijn ogen open in de pijn. De verloren jongste zoon. De vader van de verloren zoon zegt straks, deze zoon van mij was dood. En dat is niet te zwaar gezegd. Wie leeft zoals wij mensen in deze wereld allemaal van nature leven, voor het hier en voor het nu, voor het genieten, ver bij de Here vandaan, die is dood. Dan kun je voor het oog van de mensen springlevend zijn. Misschien wel zo dat de mensen jaloers zijn op uw of jouw vitaliteit, levenskracht. Maar de Here zegt, je bent dood, geestelijk dood. Als je mij niet hebt en als je leven wilt zonder mij. Wat zijn wij dan diep gevallen? We zijn van een hoge afkomst. Maar door de val van Adam en door onze zonde willen we wroeten eigenlijk net als die varkens in al wat deze wereld ons te bieden heeft. En keren we ons af van de Here. Hoe verandert dat nou? Hoe komt het nou tot bekering in het leven van deze verloren zoon? En tot zichzelf gekomen zijnde. Dat is het. Hij komt tot zichzelf. Dat is een Joodse term voor berouw en voor bekering. Hij komt tot zichzelf. Daaruit blijkt dat wij mensen zoals we van nature zijn niet alleen God kwijt zijn, maar ook onszelf. Hij moet tot zichzelf komen. Dat deed hij tevoren niet. Wie in de zonde leeft, wie ver van de Heere de wilde zoekt, misschien op een heel keurige manier, die is niet alleen op de vlucht voor de Heere, maar die vlucht ook voor de spiegel van Gods wet, waarin ik zie wie ik zelf ben, wie ik nou echt ben. En dat wil ik niet zien. Maar deze jongen, hij wordt eerlijk, hij komt tot zichzelf. Dat is een wonder van genade, dat is het wonder van de wedergeboorte. Hij komt tot zichzelf, dat doen wij zomaar van onszelf niet. We komen liever tot wat anders. En we vluchten liever nog wat verder. En deze jongen, hij had door kunnen gaan op de weg waarop hij ging. Ja, zelfs al zat hij daar bij de varkens. Dan had hij nog kunnen denken, ja, andere mensen hebben nu niet te eten, want er is hier hongersnood en ik heb tenminste nog varkensvoer. Ik heb tenminste nog wat. En zo had hij zich nog wat verder kunnen redden, zo tussen de varkens, zonder tot zichzelf te komen, zonder te zien wie hij nou was, zonder in het oog te krijgen waar hij nu mee bezig was. En zo zijn wij ook. Zelfs als de gevolgen van de zonde in ons leven zichtbaar worden, dan nog kunnen we dat vergoelijken en zeggen, ach, het is zo erg nog niet. Het gaat nog wel. En zelfs als we beseffen dat we er ellendig aan toe zijn, dan kan het zijn dat we nog niet onze ellende beleven. Onze zonde voor de Heere. Want wat kun je dan doen? Je kunt er overheen leven. Je kunt al die signalen negeren. Alles wat in je leven zegt dat het niet goed gaat en dat je een zondaar bent. Je kunt je ogen ervoor sluiten en gewoon doorgaan. Of je kunt wat netter gaan leven, het een beetje oppoetsen. En denken dat het zo wel weer gaat. Dat had deze jongen kunnen doen. Maar hij deed het niet. En dat is genade. Hij kwam tot zichzelf. Ja, wat is dat dan? Zo tot jezelf komen. Wat heeft die jongen beleefd? Wel, het staat er toch bij. Hoeveel huurlingen van mijn vader hebben brood in overvloed en ik verga van de honger. Wat gebeurt er? Het licht van de goedheid van zijn vader schijnt over zijn leven. Hij ziet opeens de goedheid van zijn vader en in het licht daarvan zijn eigen ellendigheid en schabelheid. En dat het zijn eigen schuld is dat hij niet leeft in die goedheid van zijn vader. Wat is nou echte zondekennis? Dat is dat ik mijn leven leer zien in het licht van Gods goedheid. Dan heb ik niet gezondigd tegen een tiran, maar dan heb ik gezondigd tegen een goeddoend God. Die God die mij het leven schonk. Die God die mijn leven onderhoudt. Die God die voor mij zorgt. Die God die mijn leven leidt. Die God die nog geduld met mij heeft. Die God die mij het leven biedt. Die God die zijn zoon overhad voor zondaren. Die God die het mij week aan week laat verkondigen dat er ontkoming is van de toekomende toorn. Tegen die God heb ik gezondigd. En dan word ik eerlijk. Dan zijn het niet de omstandigheden. Maar dan ben ik het zelf. Vader, ik heb gezondigd. Die jongen had natuurlijk wat anders kunnen zeggen. Vader, ik had verkeerde vrienden. Vader, vult u het maar in. Nee, hij wordt eerlijk. Tot op de bodem eerlijk. En dat is nou waar berouw. Dat ik eerlijk word voor de Heere. Dat ik niet wat achterhoud en dat ik niet probeer mezelf nog wat vrij te pleiten, maar dat ik mezelf ga beschuldigen. En dat ik er niks van af doe. Ik heb gezondigd. Ik heb gezondigd. Wat betekent dat? Dat woord dat betekent letterlijk het doel missen. Deze jongen zegt, ik heb het doel van mijn leven helemaal gemist. Geen mitsen, geen maren, ik heb er een puinhoop van gemaakt. En zoals deze jongen dat tegen zijn vader zegt, ja, waar berouw is dat we dat tegen de Heere leren zeggen. Heere, ik heb gezondigd. Ik heb het doel van mijn leven, u te kennen en u groot te maken, helemaal gemist. En ik ben helemaal de andere kant op gegaan. En dat dan niet als een praatje, niet als een algemeen verhaal, ik heb gezondigd, maar zonder de beleving daarvan, maar deze jongen heeft het ook beleefd. Het was echt bij hem. In het licht van Gods goedheid. Vader, ik heb gezondigd. En daarom heeft hij ook geen rechten meer. Ik ben het niet waard. Ik ben het niet waard om uw zoon genoemd te worden. Hij heeft immers alles opgebruikt. Hij heeft geen enkel recht meer, want hij heeft het deel van de erfenis al gehad. En nou gaat deze jongen niet naar zijn vader toe om op een slinkse manier toch nog wat van zijn vader los te krijgen. Maar hij erkent zijn schuld en hij ziet af van alle rechten. Rechteloos, waar berouw. Heb ik geen recht bij de Heere? Is er niet iets wat ik als verzachtende omstandigheid kan aanvoeren? Dan hou ik alleen over. Ik heb gedaan wat kwaad was in uw oog. Waar berouw? Dan is alle trots en is alle hoogmoed gebroken. Jonge mensen in de kerk, stel je eens voor dat je van huis weggaat met een klein kapitaal en dat je na een poosje berooid terug moet naar pa. Hoe voelt dat? Dan ga je niet fier terug en dan ga je niet trots terug, maar dan is je trots gebroken. De trots van deze jongen is gebroken. En dat hoort nou bij waar berouw. En bij waar berouw hoort ook dat hij gaat. Waar berouw is niet iets wat in zichzelf kan blijven. Een beleving van mijn schuld alleen voor mezelf zonder dat het me uitdrijft. Nee, hij zegt, ik zal opstaan en naar mijn vader gaan. En hij gaat ook. De verootmoediging van die verloren jongste zoon. Niks is er zo nodig in onze tijd als dat. Maar het is te vrezen dat er ook niks zo schaars is als dat. Eerlijkheid, schuldbelijdenis, verootmoediging. Dat is wat er van deze jongen overblijft die eerst leefde van de overdaad en van het genieten. En deze verloren zoon wordt een verootmoedigde zoon. Herkennen we dat? Herkennen we dat vanuit ons eigen leven? Wel eens tot onszelf gekomen? Of niet? Als je je leven nou eens ziet in het licht van Gods goedheid. Die God die u, die jou, die mij geschapen heeft. Wat een geduld hij heeft. Wat een recht hij heeft op heel uw en jou en mijn leven. Hij heeft ons geschapen tot zijn eer. En hij krijgt die eer van ons niet zoals we van onszelf zijn. Eerrovers. En de Heere heeft nog geduld. En de Heere zoekt u, zoekt jou nog op met het woord van zijn genade. En als je daar nou je eigen leven eens naast legt. Al die zonden. Nee, dan is zonde niet dat ik wat dingen verkeerd doe. Dan is zonde zelfs niet dat ik maar tegen een enkel gebod van de Heere ben ingegaan. Maar dan is zonde dat mijn hele leven het doel mist. Misgaat. Stemmen we dat in? Niet alleen met onze mond hoor, maar met ons hart. Heere, ik heb gezondigd. Ik heb het doel helemaal gemist. Als je dat gaat beleven, dan wordt alles wat de wereld te bieden heeft, in het licht van onze tekst, varkensvoer. Al dat genieten wat hier is, dan moet ik de Heere hebben. Alleen de gemeenschap met Hem, daar is het ware genieten. Het echte kennen van de Heere, daar draait het dan om. Dan ga ik de Heere rechtvaardigen. Weet u daarvan? Wat onze neiging is van nature, dat is jezelf rechtvaardigen. Ik heb gelijk. Ik weet hoe het moet. Ik zal het wel vertellen. En zelfs tegenover de Heere. Ik vertrouw mezelf. En ik doe het toch zo slecht nog niet als andere mensen. Zeggen we natuurlijk niet, maar denken we het niet vaak. Maar als de Heere nou werkt, zoals met die jongste zoon, dan ga ik de Heere rechtvaardigen en mezelf veroordelen. Dan is er maar één schuldig en dat ben ik. Ik heb gezondigd tegen die goede God. Als we niet tot onszelf komen, gemeente, komen we ook niet bij de Heere. Er zijn tegenwoordig mensen die zeggen dat is toch niet zo belangrijk dat je je zonde leert kennen. Waar is dat nou eigenlijk voor nodig? Wel, onze tekst laat zien, het is hiervoor nodig dat ik behoefte krijg aan de Heere. Als ik niet tot mijzelf kom, als mijn hart niet verbroken wordt, dan kom ik niet bij de Heere uit. De jongste zoon was niet opgestaan en naar zijn vader gegaan als zijn hart niet verbroken was. Ons hart moet verbroken worden. En anders dan gaan we door. Oogkleppen op. Dan zien we het niet. Hoe goed de Heere nog voor ons is. Hoe goed Hij voor zijn volk is. En hoe ver we daarbij vandaan zijn. En dan wordt het ook geen nood. Kennen we nou die nood? Ik moet de Heere hebben. Ik moet naar Hem toe, want ik heb gezondigd. Laat dat wel duidelijk zijn. Als iemand echt zijn schuld, haar schuld leert kennen, dan drijft dat uit naar de Heere. Het is niet zo dat ik dan nog bij de Heere vandaan kan blijven. En wie zich afvraagt, is het bij mij wel echt die overtuiging van zonde en van schuld? Er zijn een heleboel kenmerken te noemen waaraan je kunt toetsen. Maar het belangrijkste kenmerk is wel, als het een door de Heere gewerkt schuldbesef is, dan drijft het me uit naar de Heere Jezus Christus. En dan kan ik niet bij Hem vandaan blijven. Merkwaardig, hè? Dan kan ik niet vandaan blijven bij die God tegen wie ik gezondigd heb. Terwijl ik moet toegeven, die Heere die heeft recht op mijn dood, moet ik toch naar die Heere toevluchten. Dat is het kenmerk van waar berouw. Het kan bij de Heere niet wegblijven. Waar berouw is dus geen wanhoop. Het is echt niet zo dat u of jij uiteindelijk zo ver moet komen dat het je niet meer uitmaakt of je zalig wordt of verloren gaat. Dat staat niet in de Bijbel. En deze verloren jongste zoon, hij gaat naar zijn vader omdat hij honger heeft. En dat is een goede reden. En wie honger heeft en daarom naar de Heere toevlucht, hoeft niet te zoeken naar een andere reden. Dat is genoeg. Ik zal opstaan en naar de Heere gaan. De jongen ging. Uit de grondtekst is duidelijk dat hij meteen is opgestaan en naar zijn vader is gegaan. Hij heeft de werkdag niet afgemaakt. Wie overtuigd wordt van zijn zonde. Wie het zeggen moet misschien vanochtend, als ik mijn leven zie in het licht van wie de Heere is. En als ik in de spiegel van die wet kijk, dan sta ik schuldig. Die moet dat niet voorbij laten gaan. Maar die moet direct tot de Heere vluchten. Stel je voor dat die jongen doorgewerkt was en gedacht had, ik moet toch eerst mijn werk hier afmaken. Dan had hij er misschien zo na een paar uur al heel anders tegenaan gekeken en had hij gedacht, ach, ik heb het hier zo slecht nog niet, laat ik maar blijven. En dan was hij niet bij zijn vader uitgekomen. Gevaarlijk om zo ermee om te gaan. Als we een indruk krijgen van onze schuld. Wel, die zoon die gaat op weg naar zijn vader. En hij heeft keurig bedacht wat hij gaat zeggen. Zo doen wij dat ook, hè. Als je iets moeilijks moet zeggen, een moeilijke boodschap hebt, dan denk je van tevoren, ik moet drie dingen zeggen. Dit en dat en dat. En zo heeft die jongen dat ook gedaan. Drie zinnen. Ik heb gezondigd. Ik ben niet meer waard uw zoon te zijn. Maak mij alstublieft uw knecht. En misschien is het mooiste vers van heel deze gelijkenis wel vers 20. En als hij nog ver van hem was, zag hem zijn vader. Toen hij nog ver weg was. Dat zegt niet iets over de ogen van die vader, dat die heel scherp waren, maar dat zegt iets over zijn hart. Die vader heeft een hart vol, hoe staat het er? Innerlijke ontferming. Voor die zoon. Terwijl die zoon nog ver weg was, zag zijn vader hem. Hoe zag hij eruit? Hij zag er niet uit natuurlijk. Hij kwam eraan als een varkenshoeder. En dat heeft die vader heus wel gezien. Maar die vader is vol ontferming in zijn hart. Ja, in zijn hart. Maar in alles. Het komt ook naar buiten, hoor, die ontferming. Alles aan hem doet mee. Aan die ontferming, zijn benen doen mee. Hij rent op hem af. Dat is natuurlijk beneden de waardigheid van zo'n oude man om zo op zijn zoon af te rennen. Zeker in het oosten, maar hij doet het. En zijn armen doen mee. Hij omhelst hem. En zijn mond doet mee en hij kust hem. Dat is de ontferming van de Heere. Zo ontfermt de Heere zich. En dan is die zoon aan het woord natuurlijk. En hij zegt wat hij tevoren heeft bedacht. Drie zinnen. Vader, ik heb gezondigd. Ik ben niet meer waard om uw zoon te heten. Maar die derde zin, die ontbreekt. Maak mij als een van uw huurlingen. Dat staat er niet meer bij. Waarom niet? Wel, waarschijnlijk niet omdat zijn vader hem niet heeft laten uitpraten. Zijn vader heeft gehoord, ik ben niet meer waard uw zoon te heten. En die vader, die wacht niet op wat die zoon verder nog te melden heeft, maar die geeft meteen een paar bevelen aan een paar slaven dat ze dingen halen die horen bij het zoonschap. Het beste kleed. Dat is een teken van eer. Een ring aan zijn hand. Dat is een teken van macht. Schoenen aan zijn voeten. Een teken van vrijheid. Onvrijen droegen geen schoenen. Dat deden alleen vrije mensen. Tekenen van eer, macht en vrijheid. Past alleen bij een zoon. Zo is die vader. Dit komt voort uit zijn innerlijke ontferming. En er wordt feest gemaakt. Het gemeste kalf wordt geslacht. Deze mijn zoon was dood en is weer levend geworden. Hij was verloren en hij is gevonden. Zo, zegt deze gelijkenis, is de Heere. Is de Heere Christus. Want dat woord innerlijke ontferming, dat wordt voor de rest in de evangeliën alleen gebruikt als het gaat over de Heere Jezus Christus. Hier heeft hij het over zichzelf. Zo is de Heere voor wie tot hem de toevlucht neemt. als je nog ver weg bent. Is het niet zo, kind van God? Als je je nog afvraagt, hoe moet ik nou bij de Heere komen? Zou de Heere mij wel willen ontvangen? Hoe moet dat nou ooit? Als je nog ver weg bent, ziet de Heer je en loopt op je af, omhelst je en kust je. Dat is het geheim hoor van deze gelijkenis. Deze zoon was verloren. Hoe zegt die vader het? Hij was verloren en hij heeft mij gevonden. Nee, die zoon is het niet die vindt. Die vader is het die vindt. Want hij was op zoek. Terwijl die zoon weg was, was de vader zijn zoon kwijt. De Heere is het die de zondaar vindt. Meer dan de zondaar die de Heere vindt. Want de Heere is een ontfermend God. Hij zoekt en hij vindt. En dan brengt hij zelf alles mee. Wat ik in jaren van zonde stuk heb gemaakt, maakt hij goed in één moment van ontferming. En wat is de Heere dan overvloedig? Als die vader nou had gezegd, geef hem een oude jas en een kop soep. Dat was genade geweest. Had hij niet verdiend. Maar deze jongen krijgt geen oude jas, maar het beste kleed. Deze jongen krijgt geen kop soep, maar hij krijgt het gemeste kalf. Zo is de Heere voor wie tot hem de toevlucht neemt. Een overvloedig God. Dan gaat het er niet karig aan toe. En dan neemt de Heere niet op proef aan, maar dan is de Heere een genadig en ontfermend God. Kennen we de Heere zo? Zijn we wel eens zo naar de Heere toegevlucht? In onze lompen. In het besef, ik heb gezondigd. Ik. Tegen u alleen. En hebben we toen de Heere zo mogen leren kennen. Als een ontfermend God. Die zelf alles meebrengt. Dat is toch het beste wat er is. Dat is nou echt genieten, mag ik dat zo zeggen? Die jongen dacht dat hij in de wereld genieten kon. Maar echt genieten doet hij bij zijn vader. Jonge mensen in de kerk, misschien denk je wel eens en kijk je wel eens met een schuin oog naar de wereld. En misschien nog wel meer dan dat. Dat je denkt, ik wou dat ik mijn gang kon gaan. Dat ik erop los kon leven. Ik wou dat ik onder de controle uit was. Dan zou ik, vul maar in. Dan kun je pas echt genieten. En misschien neem je de verloren zoon wel als een voorbeeld. Die kon toch ook nog bekeerd worden terwijl die in de wereld leefde. Maar leer alsjeblieft uit deze gelijkenis. Dat het leven buiten God geen leven is, maar dood. En dat het leven bij de Heere pas het echte leven is. Echt leven bij de Heere. Zegt u, zeg jij het na vanochtend, ik zal opstaan en ik zal naar de Heere gaan. En ik zal tegen hem zeggen, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. Ja, maar dan komen de vragen op, hè. Zou de Heere mij wel willen ontvangen? Deze gelijkenis zegt het. Wie tot de Heere de toevlucht neemt, komt nooit beschaamd uit. Ja, maar hoe vind ik de Heere dan eigenlijk? Het kan een vraag zijn. Ik zoek de Heere wel, maar hoe kan ik hem nou vinden? En ik besef wel iets van mijn schuld, maar hoe vind ik nou de Heere, die jongste zoon? En die jongste zoon vond ook niet, hè? Maar hij werd gevonden. En dat is de sleutel. Als je zegt, ik zoek zo, maar ik kan niet vinden. Zou je je dan niet eens laten vinden vanochtend? Het gaat er niet om dat wij vinden, maar dat we door de Heere gevonden worden. En die vader, die doet niets liever dan zien naar wie er ver weg staat. Om zo iemand tegemoet te snellen. Zo staat het er. Zo is de Heere. En wie in schuldbesef, niet wetend hoe de Heere te vinden, dat aan de Heere voorlegt, ach, die wordt door de Heere gevonden. Eén ding nog, misschien zit u te denken aan een verloren zoon, een verloren dochter, die niet meer naar de kerk gaat. Iemand dichtbij u, die net als die verloren jongste zoon heeft gezegd, ik ga weg en ik ga het ervan nemen, ik ga de bloemetjes buiten zetten, ik leef voor deze wereld, voor het hier en voor het nu. Weet dit, verloren zonen en dochters kunnen terugkomen als ze tot zichzelf komen. Bid daar de Heere dan om, dat hij de ogen openen wil, zodat de mensen tot zichzelf komen. De Heere is een ontfermer. Laat dat duidelijk zijn. Laat niemand deze kerk verlaten zonder te weten, zonder ervan overtuigd te zijn dat de Heere is zoals deze vader is in deze gelijkenis. Vol van innerlijke ontferming voor wie tot hem de toevlucht zoekt. Wat hij zelf heeft gewerkt, dat ze de toevlucht gingen nemen. Ja, en als je de Heere nou kennen mag, zit er nou ook een boodschap in voor het volk van God in deze tekst? Of is het alleen voor wie nog onbekeerd is? Nee, er zit ook een boodschap in voor het volk van God. Allereerst, dat je nooit hier bovenuit kunt groeien. Telkens weer, Vader, ik heb gezondigd. En dat gaat hoe langer, hoe dieper natuurlijk, hoe meer ik besef hoeveel de Heere voor mij heeft overgehaald. En dan toch weer gezondigd. Vader, ik heb gezondigd. En dan vervolgens ook die grondeloze ontferming van de Heere. Die wordt hoe langer, hoe wonderlijker. Hoe meer ik mezelf leer kennen, wordt het hoe langer, hoe wonderlijker dat de Heere zich over mij ontfermt. Wat een wonderlijke genade is dat. Een Heere die zich over zo een als ik ben ontfermt. En tot slot de vreugde. Kind van God, de dienst van de Heere is toch geen saaie dienst. Het is een liefdedienst. En laten we het goed zien, deze gelijkenis loopt uit op de vreugde en zij begonnen vrolijk te zijn. Eens komt dat moment dat die vreugde aanvangt zonder eind. En dan gaat het niet om dat gemeste kalf, maar dan gaat het om de gemeenschap met die God van wie het geldt, zover het west verwijderd is van het oosten. Zo ver heeft hij van ons de schuld en zonden weggedaan. Amen. Laten wij samen danken en bidden. Heere, wat is uw ontferming eindeloos groot en nameloos diep. En we bidden u, Heere, dat velen van ons, mocht het zijn allen, die ontferming mogen kennen of mogen leren kennen. Om het te ervaren. Dat dat het echte leven is. En dat het leven buiten u slechts de dood is. Wilt u het woord zegenen, Heere, en geven dat het vrucht draagt in het midden van de gemeente. Neemt u weg wat niet was naar uw heilige wil. En wilt u ons nabij zijn en goed. Diegenen die nog altijd voor eigen rekening doorleven, tot zichzelf doen komen en eerlijk maken voor u. Hoort u ons gebed, Heere, en brengt u ons vanavond in getrouwheid weer samen rondom uw woord, om Christus wil alleen. Amen. Onze slotzang is uit Psalm 32, het eerste vers. Psalm 32, vers 1. Wij gaan van hier in het gebed om de zegen van de Heere. De Heere zegene ons en behoede ons. De Heere doe zijn aangezicht over ons lichten en zij ons genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over ons en geve ons vrede. Amen.